بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bij deze wil ik namens mezelf alle kijkers nogmaals van harte welkom heten bij deze Al-Yaqeen Live-avond, waarin wij met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala de komende twee uur zullen stilstaan bij een onderwerp dat ons alle aangaat. En beste kijkers, beste broeders en zusters, zoals jullie allemaal weten, heeft Allah tabaraka wa ta'ala zijn dienaren geschapen en hen laten plaatsnemen op aarde met één groot doel. En dat is namelijk het dienen en het aanbidden van hem. Zoals Allah de Verhevene zegt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Oftewel, voorwaar, ik heb de jin en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Dus Allah tabaraka wa ta'ala die heeft jou het leven geschonken en jou hier vervolgens laten plaatsnemen op aarde, zodat je uiteindelijk kan gaan werken naar het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen is het niet zo dat Allah de Verhevene ons het aanbidden heeft voorgeschreven of dat als motief heeft genomen om ons te scheppen en ons vervolgens aan ons lot overgelaten. Allah subhanahu wa ta'ala die heeft ons op hetzelfde moment ook richtlijnen meegegeven. En die heeft ons voorschriften voorgeschreven. En die heeft aan het aanbidden van hem ook kaders gesteld waar wij ons aan dienen te houden. En een van die zaken die van immens belang zijn voor een moslim om in oogschouw te nemen op het moment dat hij besluit om over te gaan op het aanbidden van Allah de Verhevene, is dat hij twee zaken voor oog houdt. En dit zijn eigenlijk de twee zaken waar wij de komende twee uur met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala nader op zullen ingaan. En dat zijn de twee voorwaarden voor het aanbidden. En er is gekozen voor dit onderwerp simpelweg vanwege het feit, omdat we zien dat vele moslims deze twee zaken of niet goed begrijpen of niet goed in de praktijk brengen. Voor de komende minuten zal ik met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala stilstaan bij een van beide onderwerpen. En dat is namelijk de eerste voorwaarde van het verrichten van een vorm van aanbidding. En dat is namelijk al-ikhlas. We hebben dus gezegd, beste mensen, dat het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala vooraf dient gegaan te worden, of dat het vooraf gegaan dient te worden aan enerzijds een ikhlas, en de tweede voorwaarde, waar broeder Abu Rayhana zo meteen over zal spreken, is een mutaba'a. Dus dit zijn de twee voorwaarden voor elke vorm van aanbidding, voor wat betreft degene die misschien aantekeningen aan het maken is. En hetgeen wat hierop duidt zijn onder andere de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in het begin van Surat al-Mulk, waarin hij zegt, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Oftewel, degene die de leven en het dood heeft geschapen om jullie uiteindelijk te beproeven en te testen, om zo te zien wie de beste daden van jullie zal verrichten. Dus het is uiteindelijk zaak dat jij de beste daden zal verrichten. En toen al-Fudayl ibn al-Iyad, rahimahullahu ta'ala, een van onze vrome voorgangers, sprak over dit vers, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, toen legde hij de beste daden uit en hij zei, أَخْلَصُ هُوَ أَصْوَبُ. Hij zei, أَخْلَصُ هُوَ أَصْوَبُ. Dus de beste daden, zei hij, en daarna legde hij het vervolgens uit wat hij met deze woorden bedoelde. Hij zei, dat zijn de daden die verricht worden met een zuivere intentie en conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus er is sprake van een zuivere intentie en er is sprake van navolging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als we dit goed hebben begrepen en helder op de bril hebben staan, beste mensen, dan kunnen we ook niets anders concluderen dat wanneer een van beide twee aspecten afwezig zijn, of misschien nog erger, beide onderdelen niet terug te vinden zijn in jouw vorm van aanbidding, dat je de beloning hiervan ook vervolgens op je buik kan schrijven. En daarom toen de imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala sprak over de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, oftewel alleen u aanbidden wij, toen zei hij, en gelet op deze woorden die we ook kunnen gaan toetsen in de praktijk. Hij zei, en er is niemand, in Madarij Salikin rahimahullah ta'ala, hij zei, en er is niemand die deze woorden uitspreekt, hij zegt, en oprecht is, mits hij aanbidt aan de hand van de ikhlas en de mutaba'a. Dus op het moment dat je straks in het gebed gaat staan, en je zegt, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, o u, of o Allah, o u aanbid ik, besef goed dat jij niet oprecht bent in het uitspreken van deze woorden, behalve als er sprake is van een ikhlas en een mutaba'a. En dezelfde imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, toen hij sprak als logische gevolgtrekking over de woorden van Allah de Verhevene, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, dus dat op de dag des oordeels uiteindelijk de daden, als verstrooid stof,
zal opgaan, toen zei hij, en dat zijn de daden waarbij een van beide aspecten of allebei aspecten afwezig zijn. Dus je hebt een daad verricht in het wereldse leven, maar er was geen sprake van ikhlas. Besef dan goed dat je op de dag des oordeels komt aanzetten en deze daad die je plachtte te verrichten in het wereldse, die zal vervolgens in stof opgaan. In verstrooid stof, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom is het besef, beste mensen, belangrijk dat een persoon continu zichzelf op het matje roept en continu bij zichzelf te raden gaat om te zien of er sprake is van ikhlas. En daarom zei een van de imams, de imam Ibn Abi Jamra, al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, hij zei, ik hoopte dat er onder de fuqaha, dus onder de islamitische juristen, hij zich er een enkeling was, hij zich die zich volledig zouden toespitsen op het doseren van de intentie. Wat zegt hij hier? Hij zegt, mijn wens was eigenlijk dat er onder de fuqaha die zich bezighouden met islamitische vraagstukken en jurisprudentie en dergelijke, dat er een aantal waren die niets anders zouden doen dan de mensen wijzen op het belang van de intentie en het doseren van de richtlijnen die hiermee gepaard gaan. Waarom? Omdat het hier van immens belang is. Het is namelijk iets wat ervoor kan zorgen dat jouw daad wel of niet geaccepteerd wordt bij Allah. Tabaraka wa ta'ala. En daarom zegt Abdullah ibn Mubarak, een van de vrome voorgangers, hij zegt, en wellicht dat een grootse daad door de intentie klein gemaakt wordt. En dat kan. Het kan zo zijn dat je onder de mensen hebt die grootse daden verrichten. Op het moment dat je naar de persoon in kwestie kijkt, dan denk je, deze man is bergen aan het verzetten. Deze man die verricht de allergrootste daden. Deze man is misschien een gelijk of komt in de buurt van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan zegt Abdullah ibn Mubarak, maar wellicht dat de intentie die hij in zijn hart draagt ervoor zorgt, dat het een hele kleine daad is. Met andere woorden, dat het helemaal niets voorstelt. Hij zegt, en precies andersom, wellicht dat een kleine daad, misschien een euro of twee die een persoon uitgeeft, misschien een glimlach in het gezicht van de ander, misschien een kleine vorm van goedheid, een kleine sadaqa. Hij zegt, en wellicht dat een kleine daad, in onze ogen, hij zegt, enorm wordt vanwege de intentie. Wat wil hij hiermee zeggen, rahimahullahu ta'ala, dat de intentie in dit geval de scheidslijn is, en dat de intentie uiteindelijk uitsluitsel biedt welke daad groot zal zijn bij Allah de Verhevene, en welke daad uiteindelijk niet zal voorstellen. En een overlevering die deze woorden van Abdullah ibn Mubarak onderstreept en bevestigt, is de bekende overlevering die vermeld staat in Sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt over een drietal mensen die op de dag des oordeels komen aanzetten. En hij spreekt over deze groep mensen die op de dag des oordeels komt aanzetten, waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, en voor hen zal het hellevuur als allereerst gereed gemaakt worden. Met andere woorden, zij zullen de eerste zijn die plaats zullen nemen in het hellevuur. Tot zover niets bijzonders zou iemand kunnen denken. Het is uiteindelijk iemand die als eerst plaats moet nemen. Maar wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens? Vervolgens benoemt hij om wie het gaat. Was het iemand die alcohol dronk? Iemand die afgoderij bezigde? Iemand die misschien vulgair was in zijn taalgebruik? Iemand die slechte gedragingen erop nahield? De profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt vervolgens over een drietal categorieën die tot de meest uitmuntende personen behoren. Een categorie waarvan de mensen zouden zeggen, was ik maar een van hen. En hij spreekt bijvoorbeeld over een mujahid. Een persoon die in het wereldse leven heeft gestreden, uiteindelijk is komen te sterven en dan op de dag des oordeels komt aanzetten. En wat zal zijn beloning zijn? Hij zal behoren tot de eerste die plaats zullen nemen in het hellevuur. Waarom? Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam het vervolgens uitlegt. En er zal vervolgens tegen hem gezegd worden, waarom ben je gaan strijden? En hij zal zeggen, oh Allah, ik ben slechts gaan strijden, zodat u voort het hoogste en de meest verhevene zal zijn. En er zal vervolgens tegen hem gezegd worden, waarlijk, je hebt gelogen, maar je bent slechts gaan strijden, zodat de mensen zouden zeggen, kijk, wat een dappere persoon. En het werd ook gezegd, zoals vermeld staat in de overlevering, waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeeft dat deze persoon het hellevuur ingesleurd zal worden. Hetzelfde geldt voor een geleerde persoon die de Koran doseerde. En hetzelfde geldt voor een persoon die gewoon was om veel uit te geven. Maar we zien hier dat deze grootste daden in onze ogen bij Allah niets voorstelden. Integendeel, dat ze zelfs aanleiding zijn geweest voor de bestraffing. Waarom? Het was die ene intentie. Dus dit onderstreept voor ons, beste mensen, het belang van de intentie. Ik wil voor de resterende minuten stilstaan bij iets wat misschien nog belangrijker is. Waarom? Want ik ben er heilig van overtuigd dat de meeste mensen die op dit moment aan het meekijken zijn, wellicht denken, het verhaal dat hebben we zo nu en dan wel misschien 100 of 200 keer gehoord. En elke vrijdag, wanneer ik naar de moskee ga, dan hoor ik weer de imam spreken over dat ik oprecht moet zijn, en dat ik een zuivere intentie moet hebben, en dat er sprake moet zijn van toewijding. Maar hoe uit dat zich in de praktijk? Toen de salaf spraken over al-ikhlas, toen hebben zij dit uitgelegd op vele verschillende wijzen. En de imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala heeft een tal van deze definities opgesomd in zijn bekende werk Madarijus Salikin. Zo hebben sommigen van de salaf gezegd, Zo hebben sommigen van de salaf gezegd, er is pas sprake van een ikhlas op het moment dat jij in jouw vorm van aanbidding niemand anders beoogt dan Allah de Verhevene. Dus hij zegt hier tegen jou, op het moment dat je in het gebed gaat staan en je doet vervolgens Allahu Akbar, dan heb jij niemand voor ogen behalve Allah de Verhevene en zijn tevredenheid. Sommigen die zeiden daarentegen, al-ikhlas is op het moment dat jij overgaat op deze vorm van aanbidding, dat jij dan de mensen volledig buiten oogschouw hebt gehouden. Dus de mensen die komen totaal niet meer voor in jouw plaatje. Die heb je helemaal weten weg te cijferen. Op het moment dat daar sprake van is, zeiden ze, dan is er sprake van al-ikhlas. Sommigen die hebben al-ikhlas gedefinieerd aan de hand van, ze noemen dat van de lazim. Dus aan de hand van, je zou kunnen zeggen, van de implicaties of de logische gevolgtrekkingen daarvan. Wat zeiden ze? Ze zeiden, jij bent een mughlis of jij bent in het bezit van een ikhlas op het moment dat wanneer de mensen jou prijzen en de anderen die misprijzen jou, dat dat voor jou hetzelfde is. Wat bedoelen ze hiermee? Ik ben nu op dit moment mijn lezing aan het geven, er zitten hier een aantal broeders om mij heen. Op het moment dat ik nu klaar ben, en deze broeder die zegt tegen mij, de lezing was helemaal geweldig, petje af, en het kon niet beter. En de andere broeder die zegt tegen mij, je hebt er een zotje van gemaakt, die bakt er helemaal niets van, ga op zoek naar een andere hobby. Dan zeiden sommigen van de salaf, op het moment dat deze beide uitspraken voor jou hetzelfde zijn, dan is er sprake van een ikhlas. En waarom? Simpelweg omdat wanneer ik alleen Allah subhanahu wa ta'ala voor ogen heb, en wanneer ik alleen de tevredenheid van Allah azza wa jal wens te verkrijgen, dan zal het mij werkelijk waar een vorst wezen of hij mij de hemel in heeft geprezen, of misschien de grond in heeft geboord. Dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort van meetlat. Al-imam, Sheikh al-Islam, Abu Ismail al-Harawi, rahimahullahu ta'ala, in zijn werk in Manazil, die gaf een definitie die allesomvattend is, en die de voorgaande definities, je zou kunnen zeggen, daarin meeneemt. En al deze verschillende definities, die door dezelfde gegeven zijn, dat zijn allemaal definities die met elkaar te rijmen zijn en met elkaar stroken. Hij zei kort samengevat, en gelet op deze definitie die we zo nader gaan uitleggen. Hij zegt, een ikhlas is niets anders dan wanneer de daad die jij verricht zuiver is en de daad niet aangetast wordt door een invloed van buitenaf. Dus hij zegt, de daad die je verricht, het gebed, of het vasten, of de hajj, of de sadaqa, die is eigenlijk in haar hoedanigheid en de wijze hoe jij hem in de praktijk brengt, is die rein en schoon in zo'n mate dat er helemaal niets in te vinden is van bijvoorbeeld externe belangen, of misschien valse driften, of misschien een bepaalde hoop die je erop nahoudt, of misschien een vorm van prijzing die jij wenst. En deze definitie die hij geeft is op zich allesomvattend. En deze definitie die wordt zelfs ondersteund, zou je kunnen zeggen, door een vers uit de Koran. En gelet dit vers, dat ik met jullie onder de loep wil nemen, en dat ons laat zien wat al-ikhlas nou daadwerkelijk in de praktijk inhoudt. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zegt, wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Hij zegt, voorwaar in de veedieren hebben jullie een lering. Hij zegt, nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin. Gelet. Hij zegt, voorwaar in de veedieren hebben jullie een lering. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. En dan zegt Allah vervolgens, nusqikum mimma fi butunihi. Wij geven jullie te drinken van datgene wat zich in de buiken bevindt van deze veedieren. Duidelijk tot zover. Hij zegt, nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin. En dan zegt hij, labanan khalisan. Hier zien we eigenlijk dat stukje ikhlas terug. Wat zegt Allah de Verhevene? Hij spreekt over de buiken van deze veedieren. En dan zegt hij eigenlijk, daarin bevinden drie ingrediënten zich. Hij zegt enerzijds afscheidingen, min bayni farthin wa damin. De tweede is bloed. En dan zegt hij vervolgens, en melk dat zuiver is. Gelet. We hebben hier sprake van drie ingrediënten, waar bevinden die zich? In één en dezelfde omgeving, namelijk in de buiken van de veedieren. Toen Allah subhanahu wa ta'ala hier sprak over het melk, hij zegt, nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan, toen zei hij khalisan. Melk, dan spreekt hij hier over een vorm van zuiverheid. Een vraag wellicht dat er onder de mensen thuis zijn die wel eens een koe hebben gemelkt. Misschien iemand onder de broeders hier? Nee, geen boeren. Kemel jij wel? Ook niet. Tayyip. Op het moment dat je een koe gaat melken, hè, wat gebeurt er? Het melk dat naar buiten komt is rein. Gelet, Allah subhanahu wa ta'ala die zegt deze drie ingrediënten die bevinden zich in de buiken. De geleerden die hebben dit subhanallah veelgeloos uitgelegd. Wat zeiden ze? Ze zeiden wat betreft de afscheidingen waar Allah over spreekt in de buiken. Die treden naar buiten aan de hand van de uitscheidingswegen. Dus middels de uitscheidingswegen komt dit naar buiten in de vorm van uitwerpselen. Ja? Dan hadden we het tweede ingrediënt was bloed. Het bloed zeiden ze dat gaat naar de aderen. En dan hadden we nog de derde, dat was melk wat zuiver is. Melk komt natuurlijk naar buiten, middels de uier, of aan de hand van de uier. En vraag je beste broeders, op het moment dat iemand melk drinkt, en het komt naar buiten, dan is het puur en zuiver. In kleur, in geur, en in smaak. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, het is schalisch, het is zuiver. Nou, op het moment dat je dit hebt begrepen, dan wordt het misschien wat duidelijker. Jij van binnen hebt ook van alles. Jij hebt de tevredenheid van Allah, de verhevene. Je hebt misschien de tevredenheid van de mensen. Je hebt bepaalde belangen. Je hebt misschien een schouderklopje wat je wil. Je hebt wereldse belangen. Er zijn van alles en nog wat jij wil. Maar al deze zaken die weet je eigenlijk opzij te schuiven. En je zorgt ervoor dat de daad die je dan verricht naar buiten komt. Puur en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Net zoals het melk dat naar buiten komt aan de hand van de uier. Naar buiten komt en zuiver is in kleur, geur en smaak. Ondanks dat het zich bevindt in de aanwezigheid van bloed en afscheidingen. Want wat gebeurt er op het moment dat je melkt en je ziet iets van bloed ertussen? Zou je het accepteren of niet? Dus je gaat melken en je ziet iets van bloed. Of je moet echt dorst hebben en denkt van ik drink het gewoon, maar ik denk het niet. Of op het moment dat je melkt en er komt een bepaalde geur, dan wat gebeurt er? Dan zul je het ook niet drinken. En daarom terug naar het vers, wat zegt Allah? Hij zegt, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّ فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. En dan zegt hij, سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ, zeiden de mufassirin, het melk, op het moment dat iemand het ook drinkt, dus een zuigeling bijvoorbeeld, op het moment dat hij ook melk drinkt, of een klein kind, dan gaat het ook in één keer naar beneden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld limonade of sap of wat dergelijke. Waarom? Omdat het zo zuiver is. En zo zit het ook met de daden van de dienaar. Op het moment dat er sprake is van een ikhlas. En natuurlijk de mutaba'a waar we zo meteen over zullen spreken. En je doet dit vervolgens, je brengt het in de praktijk. Weet dan dat het bij Allah subhanahu wa ta'ala geaccepteerd zal worden. En het waren dan ook onze vrome voorgangers, beste mensen. Omdat zij wisten wat de waarde was van de intentie. Waren zij ook gebrand op het hebben van een zuivere intentie. Want voor een goede orde, het is niet iets dat iemand denkt, ik zet die knop heel even aan en ik heb er verder geen omkijken meer naar. In zo'n mate dat zelfs Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, en we weten allemaal wie Sufyan al-Thawri is, de grote imam, die de meest uitmuntende voorbeelden heeft gegeven wat betreft kennis en al-ibada. Hij zegt, er was niets wat mij zo zwaar viel als het in toom houden van mijn intentie. Hij zegt, ik was er constant mee bezig, het is net een klein kind. Dus op het moment dat je het heel even met rust laat, dan ontglipt hij. Je moet hem telkens in de gaten houden. Je moet hem telkens op het matje roepen. Telkens jezelf weer even bijspijken en bijschroeven. Hij zegt, er was niets wat mij zo zwaar viel als die intentie die ik telkens moest bijspijkeren. En zo geldt dat. En zo geldt dat ook voor de dienaar, de oprechte dienaar, die naar Allah subhanahu wa ta'ala wil gaan. Die zal telkens zijn intentie moeten bijspijkeren. En er wordt overgeleverd dat Bishr al-Hafi, rahimahullah ta'ala, een van onze vrome voorgangers. En als we de naam Bishr al-Hafi horen vallen, dan gaan onze eerste gedachten onmiddellijk uit naar ascetisme en aanbiddingen en goedheid en gedrag. En het was eigenlijk iemand die bekend stond om zijn zoet, om zijn ascetisme. Er wordt overgeleverd in bepaalde athar dat een persoon op een dag afstapte op deze ascet. En hij zei tegen hem, ik wil een dagje met jou meebrengen. Dus ik wil een soort van stage lopen bij jou eigenlijk. Om te zien van wat deze man nou eigenlijk allemaal in de praktijk doet. En hij stemde daarmee in, waarna hij vervolgens met Bishr al-Hafi mee mocht. En hij zegt vervolgens, zoals vermeld staat, dat op een gegeven moment Bishr al-Hafi niet doorhad dat de man hem aan het bekijken was en dat de man naar hem aan het kijken was. En hij begon op een gegeven moment in het nachtgebed te staan. Het nachtgebed voor de goede orde was niets bijzonders destijds. Het nachtgebed was niets bijzonders. En was op zich niet iets waarvan je zou zeggen, nou, dat onderscheidt ze van de rest. Waarom? Het was destijds een norm. En hij zegt, dus rahimahullah ta'ala, dat Bishr al-Hafi vervolgens in het gebed ging staan. En hij begon zijn Heer aan te roepen. En hij zei, o Allah, o u die zich boven de troon bevindt. U weet dat nederigheid mij geliefder is dan bekendheid. En hij zei, o Allah die zich boven de troon bevindt. Hij zei, o Allah die zich boven de troon bevindt, u weet dat armoede mijn geliefder is dan rijkdom. En o Allah, u weet dat niets voorgaat op de liefde die ik voor u koester. En hij gaf blijk aan zijn gevoelens zou je kunnen zeggen. en zijn overtuiging richting Allah subhanahu wa ta'ala. En deze persoon, toen hij dat hoorde en hij zag de situatie van Bishr al-Hafi, toen raakte hij onder de indruk en hij raakte geëmotioneerd, waarna deze persoon begon te huilen. En Bishr al-Hafi, die op dat moment in het gebed stond en zijn Heer aan het aanroepen was, toen hij deze persoon hoorde huilen, toen zei hij, en o Allah, u weet. En luister wat ik net zei, en daarom hebben sommigen van de zelf gezegd, jij bent een mochlis op het moment dat je jouw goede daden verbergt, zoals jij jouw slechte daden verbergt. Wat zei hij? Hij zei, en o Allah, u weet, dat als ik wist dat hij aan het meeluisteren was, dat ik dit nooit had gezegd. Dus hetgeen wat ik zojuist heb gezegd, als ik wist dat deze persoon aan het meeluisteren was en aan het meekijken wist, dan weet u, o Allah, dat ik dat nooit had gezegd. Waarom? Want hun goede daden die verbergden zijn. Waarom? Zodat ze niet getroffen zouden worden door iets van een ria. Zodat ze niet getroffen zouden worden door de blikken van de mensen. En dat de mensen volledig buiten oogschouw gehouden zouden worden in hun weg richting Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zijn, zoals Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala zegt in zijn mandoma, degene die richting Allah gaan. Hij zei, Sa'id alladhina tajannabu subul ar-rida. Hij zegt, wa tayammamu li manazili ar-ridwani, fahum alladhina qad akhlasu fi mashihim mutashari'ina bi shir'ati al-imani. Toen hij sprak over degene die de weg inslaan, Siri Allahi wa Daril Akhira, richting Allah en in het hiernamaats, toen beschreef hij een aantal eigenschappen. En de eerste eigenschap die hij benoemde is dat zij gekenmerkt worden door al-ikhlas. Dus een zuivere intentie hebben en dat ook doen in navolging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En bij sommigen was het zelfs zo gesteld dat niemand erachter kwam op het moment dat zij een daad verrichtten, dat niemand er überhaupt achter kwam dat zij het waren. Er wordt overgeleverd dat Ali ibn al-Hussein, rahimahullahu ta'ala, dat hij een gewoonte had. En gelet, beste mensen, waarom halen wij deze voorbeelden aan? Natuurlijk allemaal voor ons, zowel degene die hier binnen zijn als de gemeene die thuis aan het meekijken zijn. Maar dit zijn voor ons bedoeld als een soort van leerstellingen. Deze Ali ibn al-Hussein die had een bepaalde gewoonte, subhanallah. En ze zeiden telkens wanneer de zon onderging en de nacht die brak aan, dan besloot hij eigenlijk om eten uit te delen in de Medina. En hij wist, daar en daar en daar woonden een aantal behoeftigen. En hij kon vervolgens met eten aanzetten en datgene wat ze nodig hadden. Dus wat was het geval op het moment dat die mensen in de ochtend wakker werden, dan troffen ze eten voor hun deur. Maar er stond niet bij de afzenderes, Ali ibn al-Hussein die woont daar, dus als je wilt bedanken, kom zeker langs. En zij wisten niet van wie het was. En ze zeiden, het was subhanallah zelf zo verborgen allemaal, dat ze er pas achter kwamen toen hij stierf. Waarom? Ze ontvangden niks meer. Dus op het moment dat zij zagen van, nee, er komt niets meer binnen, ze wisten dat Ali ibn al-Hussein was komen te overlijden, toen wisten ze 1 plus 1 is 2. En dat zo op alle facetten, dus ongeacht of het nou gaat om het vergaren van kennis, of ongeacht of het nou gaat om het reciteren van de Koran, of in de omgang met anderen, zij deden alles, of zij zetten alles op alles, om hun vormen van aanbiddingen te verbergen. Er wordt overgeleverd dat sommigen van de salaf, zoals Ibrahim Naga'i rahimahullah ta'ala, ze zeiden wanneer hij de Koran aan het reciteren was. En vervolgens klopte er iemand binnen, dan liet hij hem niet binnen voordat hij die mushaf had verstopt. Dus hij verstopte hem en dan liet hij hem naar binnen komen. En waarom? Het is om die deur te sluiten. Want zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de overlevering aangaf, dat de ria binnenpronkt bij de mensen in zo'n mate dat de profeet in een overlevering zelf zei, en ik vrees de ria erger voor jullie dan dat ik de Messie Dajjal voor jullie vrees. Want het komt een klein beetje, beetje bij beetje komt het bij een persoon naar binnen. Dus op het moment dat je die deur weet te sluiten, dan is dat op zich alleen maar als een voorzorgsmaatregelen. En daarom zei hij op het moment dat zelfs iemand binnenkwam, ik bedoel, je bent niet aan het stelen of wat dan ook, je bent de Koran aan het reciteren, hij schuift hem weg. Waarom? Zodat hij de deur voor de shaitan niet is te openen. En daarom zegt Shafi'i, rahimahullah ta'ala, en daarmee gaan we het verhaal zo afronden. Hij zegt, en dit is misschien bedoeld voor de talabat al-ilm onder ons, en vooral in deze tijd, anno 2015, waarin het vergaren van kennis en het zijn van een student van kennis, of een da'ia, of een sheikh, of een alim, is een soort van, laat me gepast woord zoeken, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is een soort van trend geworden en iedereen die wil op de voorgrond treden. Wat zegt het imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala? We weten allemaal wie Shafi'i is. Hij zegt, ik wenste dat de mensen mijn kennis hadden overgenomen. Dus de kennis die hij had verspreid, hij zegt, ik wenst dat dat werd overgenomen door de mensen, dat de mensen hun voordeel daarmee deden. Hij zegt, zonder dat mijn naam genoemd werd. Dus zijn grootste wens was de fiqh die wij vandaag kennen, de fiqh van imam Shafi'i, dat die aan de man gebracht werd door de eeuwen heen, maar dat er vervolgens niet werd gezegd, en dit is de mening van de imam Shafi'i, of dit is wat de imam Shafi'i heeft gezegd. Kijk, subhanallah, het verschil tussen toen en nu. Ik had het net nog met een broeder daarover tegenwoordig. Als iemand een quote of een uitspraak van een alim vertaalt, dan stelt hij als eis vertaald door Fulan ibn Fulan. Hij zou bijna nog een kopie van zijn paspoort als bijlage willen meesturen. Van ik heb het vertaald en vergeet niet dat ik het was. Dus zelfs subhanallah, op het moment dat zij kennis gingen vergaren, zoals chef hij zegt, dan bedekte zij dat alles. Waarom? Zodat het ikhlas niet aangetast werd. Want we hebben gezien wat de destructieve gevolgen daarvan kunnen zijn. En de eerste stap die men kan zetten om uiteindelijk zijn intentie te zuiveren, is dat hij de ernst en de gevaren van de riya kent en anderzijds weet wat ikhlas daadwerkelijk in de praktijk inhoudt. En daarom toen sommige van de salaf, en daarmee ga ik het verhaal afronden, toen sommige van de salaf spraken over hun zoektocht naar kennis en de eerste stappen die zij zetten, toen zeiden ze, talabn al-ilm li-ghayri Allahi fa'aba Allahu illa an yakuna la. Ze zeiden, toen wij begonnen met het vergaren van kennis, toen deden wij dat niet omwille van Allah de verhevene. Dus wij deden dat omwille van andere doeleindenen. Ze zeiden, waarna Allah letterlijk vertaald weigerde, behalve dan dat het omwille van hem was. Dus in eerste instantie begonnen wij, de intentie was niet omwille van hem, maar Allah subhanahu wa ta'ala die heeft het uiteindelijk zo gewild, en die heeft uiteindelijk bepaald dat de intentie toch omwille van hem werd. Dit hebben meerdere van de a'imma gezegd, toen de imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en ook Zahabi en anderen dit uitlegden. Want iemand kan denken, hè, hoe gaat dat dan? Ze zeiden, wat hiermee bedoeld wordt, is dat deze groep mensen in het begin, toen zij begonnen met het vergaren van kennis, dus toen zij besloten om naar de moskeeën te gaan en aan te schuiven bij de zittingen van kennis, hadden ze een verdorven intentie. Hij komt naar de gebedsruimte, waarom? Misschien was de potentiële schoonvader daar ergens. Of hij komt naar de moskee, zodat hij een schouderklopje kreeg van zijn vader. Of dat misschien de mensen zullen zeggen, kijk, wat is hij toch goed bezig en hij heeft het rechte pad gevonden. Hij zegt, maar toen zij uiteindelijk begonnen met het vergaren van kennis, dan zien we hier ook de vruchten. Hij zegt, toen zij begonnen met het vergaren van kennis, wisten zij wat de waarde was van kennis. En leerden zij de waarde van ikhlas kennen, waardoor zij uiteindelijk hun ego en hun verlangens en hun begeertes hebben weten in te perken en in toom hebben weten te houden. En daarom gingen zij subhanallah tot de meest, je zou kunnen zeggen, in onze ogen extreme voorbeelden. Imam Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, in zijn werk, Manaqib, imam Ahmed, hij noemt een uitspraak dat imam Ahmed subhanallah zei, hij zei, wa idharu al-mahbarati min al-riya. Iemand kan denken bijvoorbeeld nu van, ja maar wat is er mis mee als ik nu gewoon tegen de mensen zeg, ik volg les in moskee sunnah. Er is toch niks op tegen als ik zeg, ja ik volg les, ik volg Koranles. Wat zegt imam Ahmed? Vroeger, de imams die bezig waren met kennis, die kon je herkennen aan een soort van inkpotje, daarmee schreven ze. Hij zegt, slechts het tonen van dat inkpotje is een vorm van riya, subhanallah. Nou, ik ga ook een uitspraak doen in het verlengde hiervan. In onze tijd zou je kunnen zeggen, dat pennetje die sommigen hier zou hebben, die parkerpennen met zo'n uitsteker. Je zou bijna kunnen zeggen, of je iPad misschien voor sommigen, is een riya, waarom? Want met welke intentie kom jij met je boek naar binnen, of heb je een pen hier zo, of loop je met je iPad rond? Is het omdat je echt op zoek bent naar kennis en denkt, ik wil elk moment aangrijpen om kennis te vergaren? Of is het heel diep van binnen, als je heel diep zou gaan zoeken en zou gaan graven in intentie, dat je eigenlijk tegen jezelf zou moeten zeggen, wallahi, eigenlijk zeg ik dat zodat de mensen zouden zeggen, hé, trouwens, voor wat heb je die pen eigenlijk? Ja, toevallig, ik volg les bij Moskee Sunda. Nou, als daar sprake van is, dan zegt de imam Ahmed, er is sprake van de riya, dus er is geen sprake van ikhlas. Dus laten wij dit goed beseffen, beste mensen. Ik ga het inshallah ta'ala hierbij houden. Volgens mij is mijn tijd ook voorbij. Dus ik ga het woord geven aan broeder Nabil. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Shalom la ilaha illa anta.